attention coin aankomt. Uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 1 tot 14. Vers 22, de versen 1 tot 14, we lezen nu het woord Gods aldus. En Jezus, antwoordende, sprak tot hen, wederom door gelijkenissen, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden zijn bruiloft te roepen. En zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zeg den genoden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht. En alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft. Maar zij zulks niet achtende zijn heen gegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap, en de andere grepen zijn dienstknechten, deden smaadheid aan en doden hem. Als nu de koning dat hoorde, werd hij zeer toornig, en zijn krijgsheren tendende, heeft de doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot in dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waard. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden alle die zij konden, beide kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittenden. En als de koning ingegaan was om de aanzittenden te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? Geen bruiloftskleed hebbende. En hij verstom. Toen zeide de koning tot de dienaars: Bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis, daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Zalig zijn degenen die het woord Gods voeren en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer ons God, Hij die het ontoegankelijk licht bewoont, die licht zijn en die gans in duisternis is, heeft u behaagd wij hier samen mogen komen. Nu zijn we hier en we hebben geen andere geldige reden dan voor uw aangezicht te verschijnen en dat het u heeft behaagd dat wij in uw naam vanavond vergaderd zijn. Hebt ons lof dat gij heel dicht bij ons zult zijn in uw zoon. En we bidden u, wilt gij dit samen zijn maken tot een waarachtig eerdienst aan u gewijd, door u vervuld. Heer onze God, geef dat het woord mogen. u hoort. Te opgeheven worden boven onszelf, tot onze hoogste bestemmingen. Heer, en wil ons aanhorten met uw geest, met uw kracht, opdat we ook kunnen leven in deze wereld waar gij ons in hebt gesteld. Heer, wij dragen u op al onze noden en zorgen, ook die noden die wij ons niet bewust hebben gemaakt, en gij ons helpen en uitredden. Wij bidden u in de eerste plaats. Wilt gij onze zonde vergeven en daarmee ons tot andere mensen maken? Mensen die worden wat wij oorspronkelijk in uw bedoeling waren. Heere, doe uw woord zo geschieden. Wij dragen u ook op alle zieken die lijden in het lichaam, die lijden aan deze wereld. Wij bidden u voor alle die niet tevreden kunnen zijn met al die raadselen die in deze bedeling tot ons komen. Heere, wil ons vanavond de bevrijding schenken, zodat het doorwerkt in ons alle leven en dat we dienstbaar mogen zijn aan de komst van uw koninkrijk. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus, Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 184 in zijn geheel. Gezang 184 in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om liefdegaven uit te reiken. Bij de uitgang is de collecte voor de gezinsdienst. Wij zingen dus gezang 184 in zijn geheel.
tekstwoord voor vanavond is het 11e en 12e vers van Matteüs 22, het schriftgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Matteüs 22, de versen 11 en 12. We lezen nu het woord Gods aldus. En als de koning ingegaan was om de aanzittende te overzien, dan zag hij al daar een mens, niet gekleed met een bruiloftskleed. En zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed hebbende? En hij verstond. Meent u dat, heren? In de tijd die wij nu gedenken na het Pasen, gaande naar de hemelvaart, de tijd waarin wij gedenken dat de Heer Jezus aan zijn discipelen verscheen, is het misschien goed dat wij bezig zijn met het onderwijs van de Heer Jezus aangaande de komst van zijn koninkrijk. De Heer Jezus heeft, zoals u bekend is, dat uitgesproken in zijn onderwijs door gelijkenissen. De gelijkenissen drukken de geheimenissen van het koninkrijk Gods uit voor de gelovigen, voor de ingewijden. En nu is het toch merkwaardig dat Jezus deze gelijkenissen uitspreekt, wel voor allerlei mensen, waarvan sommigen het niet kunnen verstaan, anderen het wel verstaan. U is het gegeven, zegt Jezus, om de gelijkenissen te verstaan tot zijn discipelen, de gelijkenissen van het koninkrijk. En het blijkt dat er een groep van mensen is, en dan ziet u, het is maar even een zijpad, maar dan ziet u hoe belangrijk het is om door en door ingeleid te zijn in de Heilige Schrift, zelfs wanneer iemand nog niet tot het diepste geloof is gekomen. Jezus spreekt gelijkenissen uit die ook verstaan werden door de leidslieden van Israël. Niet omdat ze Jezus gevolgd hebben, maar omdat ze vanuit de overlevering van de vaderen en van de grote kennis van de Heilige Schrift toch mogelijkheid hadden om de diepere dingen te verstaan. Ze verzetten zich daar dan tegen, maar dat neemt niet weg dat het verstaan op zichzelf, het bezig zijn met de studie van de Schrift, altijd van uitermate groot belang is. Jezus spreekt hier de allerdiepste dingen uit voor de leidslieden en zijn discipelen vernemen ook dit onderwijs. Het gaat over de komst van het koninkrijk der hemelen. En de schriftgeleerden en de fariseeën, ook de sadduceeën blijkt later, die verstaan dat de gelijkenis tot hen is gesproken. En het is niet zonder meer voor een afwijzing als de Heer Jezus predikt, het woord spreekt dat hij zelf is, dan is dat ook een oproep tot bekering. Wat houdt die gelijkenis nu in? Er wordt gezegd door de Heer Jezus dat er een koning is, koning die een bruiloft aanricht, een bruiloftsmaal aanricht voor zijn zoon. En er worden mensen genodigd. Mensen die het eerst daartoe geroepen zijn. Mensen die eerst daarvoor in aanmerking schijnen te komen. Nu wordt deze gelijkenis vaak uitgelegd op een manier die buiten de omstandigheden waarin Jezus gepredikt heeft om, wordt verstaan. Later heeft men gezegd dat deze gelijkenis zou slaan op het Joodse volk, en dat het Joodse volk niet in zou gaan tot de maaltijd, en dat er dan uit de heg en de stegen anderen gehaald worden, en dat zouden dan de heidenen zijn, en dat zou dan eindelijk de kerk zijn, en dan zou het Joodse volk verworpen zijn. Nu, dat is iets wat in het gehele verband heel onwaarschijnlijk is, want Jezus spreekt in de eerste plaats tot de Joden. En waar het hier om gaat, dat is niet de tegenstelling van Joden en andere volkeren, want Jezus heeft heel weinig gezegd over de andere volken in zijn onderwijs, maar het gaat hier om de tegenstelling tussen de leidslieden en het volk. Daar gaat het eigenlijk om. Dat is een sleutel die misschien beter van tevoren genoemd kan worden om deze dingen te openen. Als we het verhaal volgen, dan zullen we het ook zien dat het hier om gaat. Er staat dan ook bij in het voorafgaande dat Jezus deze gelijkenis uitspreekt tegenover de schriftgeleerde fariseeën en dat hij hen daarmee bedoelt. Er staat heel nadrukkelijk bij dat het dus niet gaat om het hele Joodse volk, maar dat het hier gaat om de leidslieden van die tijd waarin Jezus spreekt. Dat moet dus duidelijk onderstreept worden, want dat gaat hier ook aan vooraf en dat moeten wij ook bij het lezen verstaan. Dat is het eerste waar wij op moeten letten. Dan volgen we de gelijkenis verder. Er is dus die koning die de gasten uitnodigt. En de eerste die daarvoor in aanmerking komen, dat zijn de elite, dat zijn degenen die zich het meest toegerust hebben tot die koninklijke maaltijd, zoals verondersteld kan worden. En in dit verband zijn het ongetwijfeld de leidslieden, de mensen die steeds bezig zijn geweest met het onderzoek van de Heilige Schrift en met de wetsbetrachting. Die worden het eerst uitgenodigd. De boodschap komt ook het eerst tot hen. Ze zijn met die schrift in aanraking gekomen. Die boodschap die komt tot hen. En dan blijkt het dat ze niet komen. En als de koning dan nog weer andere dienaren uitzendt om ze weer met nadruk uit te nodigen, dan blijken daar allerlei excuses te zijn, legale excuses. Er zijn mensen die zeggen dat ze allerlei belangrijke werkzaamheden moeten doen, die worden dan ook opgesomd. De een heeft een akker en de ander die heeft zijn koopmanschap, die is bezig en die zegt, ik kan niet, excuseer mij, ze willen niet komen. En er zijn er nog anderen die het minder hoffelijk opvatten, die het duidelijk laten blijken dat ze niet willen komen. En de dienaren wordt geweld aangedaan. Dit slaat er natuurlijk op dat dienaren van God, profeten, dikwijls vervolgd zijn. Maar nu komt de eerste vraag, gemeente. En dat is zeker noodzakelijk om het geheel te verstaan. De eerste vraag die wij in dit verband moeten stellen is deze. Hoe komt het nu toch dat deze mensen nou niet tot die bruiloft willen komen? Dat is toch een enorm groot raadsel. Waarom willen ze nu niet tot die bruiloft komen? En dan dacht ik dat het antwoord duidelijk is, dat moet er van binnenuit verstaan. Wat hebben deze mensen gedaan? Die leidslieden, waar je dus eigenlijk op slaat. Ze zijn bezig geweest met de Heilige Schrift. Ze hebben een groot deel van hun leven besteed aan godsdienst. Een heel belangrijk iets. Een groot deel van hun leven wordt er door in beslag genomen. En dat kan bij heel veel mensen gebeuren, dat kan bij ons ook gebeuren. Dat het ontzaglijk belangrijk is. Maar als dan eindelijk naar voren komt het doel van alles, de grote ontmoeting met de Heer God zelf, met zijn heerlijkheid, met de komst van zijn koninkrijk, dan blijkt er heel veel mensen die heel veel tijd hebben besteed aan hun godsdienstig leven, plotseling niet meer te willen. En dan komt er iets naar voren, gemeente, wat dikwijls bij vele mensen de verborgen, gecamoufleerde ondertoon van hun leven is. Ze zijn wel godsdienstig, ze zijn ermee bezig, maar ze bedoelen eigenlijk niets anders dan de instandhouding van hun eigen wezen, van hun eigen levensstaat, van hun eigen prestige, van hun eigen aanzien. Kortom, ze vragen van de godsdienst alleen een zelfbevestiging. En daarmee zijn ze tevreden. Daarvoor hebben ze heel veel over. En ze zijn helemaal niet kortzichtig. Het is inderdaad waar dat de godsdienst een grote zelfbevestiging kan geven. En dat de godsdienst je in het leven iets heel bepaalds en heel bijzonders kan geven. Maar als er dan op een ogenblik uitkomt waarom het nou allemaal is, waarom het nu allemaal gaat, dan valt het plotseling weg, want het blijkt dat men God en godsdienst misbruikt heeft ten eigen behoeve, ter bevestiging van zichzelf. En daarom wil men in zijn eigen staat blijven. En men wil niets veranderen. Men is tevreden met de inbrenging Gods in het leven. En men wil God een eer geven. En men wil heel veel doen. Maar men wil blijven die er is. En men gebruikt op geraffineerde wijze het godsdienstig leven. En als God dan maant. En het nog duidelijker zegt. En zegt dat het om de bruiloft gaat. Om de omgang met hem. Om zijn stralend koninkrijk, om alle grote dingen die hij wil brengen en niet om de bevestiging van onszelf, gemeente. Als het zo is, dan blijkt het dat heel veel mensen, ook mensen die alles eraan schijnen besteed te hebben, als ze zien dat ze zelf niet het laatste middelpunt zijn, ook van de godsdienst, en God niet hun dienaar is om hen te bevestigen, maar het om heel andere dingen gaat, waar ze helemaal geen vermoeden bijna van gehad hebben, dan is dat die verschrikkelijke afwijzing. Soms met excuses. We hebben nuttige en goede dingen te doen. En we zijn bezig in deze wereld met uiterst nuttige en belangrijke dingen. Er zijn ook mensen die gewoon grof zijn, die het afwijzen. Die zeggen, we willen het niet. En de dienaren die spreken van deze dingen, die wondere geesten die nog onder de mensen zijn geweest in alle tijden, die van de laatste geheimenissen wisten te spreken, die worden vervolgd en uitgedelft en de mond gestopt. Dat is duidelijk. Dat zegt Jezus hier, dat het zo is. En dat geldt hier voor die leidslieden. Wie waren die leidslieden? Het waren mensen die van het godsdienstige leven een systeem hadden gemaakt. Een prachtig, wijs levenssysteem waar je het mee kan uithouden. Die er zelfs voor zorgde dat ze nooit overspannen werden. Die zorgde dat ze geëerd waren in de maatschappij. En dat ze aan de goede kant stonden in veel opzichten. Maar als het erop aankomt om die beperking van eigen systeem te verlaten en werkelijk alles op te geven, omdat God komt, omdat God zelf zijn bruiloftsmaal aanricht, en ze inzicht krijgen in diepte en hoogte en heerlijkheden die heel anders zijn dan de beste ogenblikken van hun leven, en zeggen ze, nee, laat mij dit maar, ik ben hiermee tevreden, ik hoef niet meer, dit is mij voldoende. En de nodiging wordt afgewezen. En ieder die spreekt van die ongelooflijke, heerlijke dingen van het koninkrijk, Die wordt als overdreven beschouwd. Die moet weg en die moet niet geloofd worden. Want het is allemaal zo eenvoudig en het is allemaal zo nuchter en het is allemaal zo rustig. Zodat een gemiddeld mens het erbij kan uithouden. Maar, zegt Jezus, zo gaat het niet in het koninkrijk. Met gemiddelde mensen komen we er niet in het koninkrijk. Het is heel anders. Ze komen niet vanuit hun gemiddeld zijn, vanuit hun zelfbevestiging. Met alle kennis, met alle bezig zijn, met alle vroomheid, met alle goedheid, gaat het hier niet mee. En dan komt hij de straf, ze worden afgewezen. Koning is toornig, hij verwerkt ze. Die lijkswieden, die worden verworpen. En degene die het in een systeem hebben samengevat, ter bevestiging van zichzelf, die worden verworpen. En er wordt in de gelijkenis gesproken van de legers die uitgezonden worden. De koning treedt in zijn toorn op. Juist tegen deze mensen, de leidslieden weten dat het tegen hen gaat. Maar het geldt niet alleen voor deze leidslieden. Het geldt voor alle eeuwen. Daarom is het woord Gods. En gaat dan het koningsbruiloftsmaal niet door? Ja. De dienaren worden weer opnieuw uitgezonden. En dan gaan ze uit en dan komen ze niet bij degene die voor het eerst in aanmerking schijnen te komen. Diegenen die zich ervoor uitgegeven hebben, dat ze tot de geestelijke elite, tot geestelijke adeldom behoorden. En dat ze daarin toegang moesten hebben. Ze willen niet komen op het kritieke moment, want ze hebben toch de zelfbevestiging gewild. En dan zegt de koning, ga uit naar de hoeken van de straat en de wegen en nodig uit wie je ziet. En dan staat het erbij, die dienaren die gaan uit en die roepen al die mensen die ze zo tegenkomen, dus die dan niet meer behoren tot die elite, tot die vermeende elite, tot die mensen die ze er zo op voor stonden dat ze erbij behoorden. En die mensen die worden uitgenodigd en er staat dat ze gaan. Er staat ook iets heel merkwaardigs bij, gemeente. Dat is een heel moeilijke tekst. Boze en goede worden uitgenodigd. En die boze en goede, die komen in de zaal van de koninklijke bruiloft. Boze en goede. Er zijn goede bij, blijkbaar. Mensen die toch op hun wijze het goed hebben gedaan, er zijn ook boze bij. We zouden echt letterlijk staan er booswichten. Zijn erbij. Ze komen allemaal. Ze komen naar binnen. En dan komt er een heel merkwaardige scène. Er staat dat de koning op het hoogtepunt binnenkomt en overziet de menigte die feest gaat vieren. De aanzittende. Hij laat zijn ogen gaan als een machtig oostersvorst over degene die in al zijn grootheid en rijkdom heeft uitgenodigd. En zijn oog valt onmiddellijk op een van de gasten. Nu moet u heel goed opletten. Dat is niet meer een van die leidslieden. Dat is dus niet meer iemand die dat systeem erop na heeft gehouden. Dat hij ter zelfbevestiging alleen aan de godsdienst deed. Zo één is het niet, dat is afgedaan, daar wordt niet meer over gesproken. Het is één van die mensen die de heggen en de stegen komt. Het is één van die mensen die op straat zomaar uitgenodigd is. En dan zegt de koning, vriend, nog altijd vriend, makker. Hier ligt een bepaalde band. Het is dus zo, dat woord makker. Vriend drukt uit dat er een bepaalde band is. Het gaat hier om het verbond waar bepaalde, waar ze allemaal toch nog in besloten zijn. De leidslieden, die hebben zich de belangrijkste geacht. Die hebben het al laten vallen, maar die anderen, die hoorden er toch bij. Vandaar dat woord vriend, makker, wat Jezus datzelfde woord ook gebruikt in de hof van Gethsemane tegen Judas. Vriend, waartoe zijt ge hier? En dan zegt die koning, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen, hebbende geen bruiloftskleed? Ja, gemeente, dat is een heel moeilijke tekst. Dan weet ik wel, Dan kan ik in een minimum van tijd klaar zijn met een stichtelijke uitspraak. Dan weet u het wel, hè? U weet wel hoe het dan verklaard wordt. Prachtig, dan zijn we allemaal kleiner, zegt men. Kijk, het bruiloftskleed, dat is de gerechtigheid van Christus. Als deze mensen geloven, dan in het bloed van Christus, dan kun je in de koningszaal zijn. Dat is het kleed dat gewassen is in het bloed des lams en beroept zich op een bijbeltekst. Inderdaad staat het er, is dat een heel belangrijk thema waar we een andere keer over moeten preken. Dat de klederen gewassen zijn in het bloed, het is buitengewoon belangrijk. Maar het gevaarlijke is dat als je één bepaald punt ziet, dat je dan soms een heleboel fijne nuanceringen van de schrift overheen gaat. Het ligt eigenlijk niet in het verlengde van wat hier gezegd wordt. Kijk eens, men moet er dan iets omheen gaan fantaseren. Dan gaat men het volgende zeggen. Dan gaat men zeggen, kijk eens, die mensen die kwamen binnen en die kregen daar van de koning een nieuw kleed en die werden gewassen en die werden in het bad gedaan. En er is er één ondeugende man bij en die is waarschijnlijk door het raam geklommen. En die is zo binnengekomen, die heeft die gerechtigheid van Christus, heeft die afgewezen. Dat is natuurlijk mooi en dat is op zichzelf, kan dat een preek vullen. Maar de moeilijkheid is, en dat is ook een preken wat niet deugt. Als je stichtelijk en goede dingen zegt en ophangt aan iets in de Heilige Schrift wat er eigenlijk niet staat. Want dat zou zo'n belangrijk punt zijn, gemeente, dat die mensen dat bruiloftskleed zomaar gekregen hebben. En dan zou je zeggen, wat moet die man nu voor bezwaar hebben gehad als hij er aankomt, zo'n vieze man van de straat, en hij moet naar die koninklijke bruiloftzaal binnen, dan is zo'n man toch verschrikkelijk blij dat hij gereinigd kan worden en dat hij een kleed aan kan doen. Waarom zou die man nou zo schaamtelijk daar tussenin zitten, in die vuile klederen en geen bruiloftskleed aan hem, terwijl dat dan zomaar voor het grijpen was? Er staat in die tekst nog, want waarom is de koning zo verschrikkelijk vertoornd? Niet omdat hij het bruiloftskleed niet heeft aangenomen, dat zou er moeten staan, maar er staat bij, letterlijk, omdat hij het bruiloftskleed niet heeft. Dus de koning verwijt hem dat hij het bruiloftskleed niet heeft. Wat moeten we daar nu mee doen? Hoe moeten we daar nu uitkomen? Want je kunt natuurlijk, en dat is zo gevaarlijk, met moeilijke teksten in de Heilige Schrift, kun je altijd allerlei dingen, de dierbaarste dingen die je hebt van je eigen geloof, kun je daar aan ophangen en dan ben je bij voorbaat is je succes als prediker bevestigd, maar het gaat niet om succes, broeders en zusters. Het gaat om hoe moeizaam ook en hoe beperkt ook, om te verstaan wat er in de Heilige Schrift staat. En nu moet je heel rustig, en ik geloof dat dat zeer geantwoord is, te werk gaan, dan moet je zeggen, wat zouden ze nou in die tijd daarmee bedoeld hebben? En wie is er in die tijd? In diezelfde tijd is er in de Talmudische Joodse lectuur is er een verhaal dat hier wel op lijkt. Er wordt verteld in verband met de vraag naar de bekering. Wanneer moet je bekeren? En dan wordt er gezegd, een dag voor je doop moet je bekeren. Maar want je weet niet wanneer die is. En dan zeggen de rabbijnen, je moet je iedere dag bekeren. En dan volgt er een gelijkenis in de Talmud die zegt, er is een koning die een bruiloftsmaal aanrichtte. En toen de gasten verzameld waren, was er één die het bruiloftskleed niet aan had. En de koning was vertoornd en liet hem uitwerpen in de buitenste duisternis. Waarom? Die anderen hadden altijd hun bruiloftskleed gereed gehouden, omdat ze hun hele leven, ondanks hun gebrekkigheid, één ding hadden bewaard, dat is dat bruiloftskleed, want ze wisten door alles heen dat eens de koning hen zou roepen, en dan moesten ze het bruiloftskleed bewaren. Om u binnen heel misschien kinderachtig verhaaltje duidelijk te maken. Het was zo, jaren na de oorlog, na de Eerste Wereldoorlog, dat hij verborgen naar Londen was uitgeweken, een Russische graaf en een gravin. En ze leefden daar in uiterst armoedige omstandigheden. Ze waren uitgestoten uit het land en leefden als ballingen. En die graaf, die had geen andere functie dan dat hij zelfs gewoon taxichauffeur moest zijn. En toen op een ogenblik was er door een kring van anderen bekend geworden dat ze van hoge afkomst waren. En ze werden uitgenodigd om bij een hoffeest van de Engelse koning te verschijnen. En men meende dat er iets aan gedaan moest worden. Hoe konden ze verschijnen? Ze hadden door alles heen, had hij bewaard het uniform van de garde van de tsaar. En zij had haar vorstelijke japon bewaard. Door alle omstandigheden heen, door alle nood en opjagen, door alle armoede, hadden ze dat als een kostbaarheid bewaard. De afkomst en de hoop, het zal eens terugkeren. Nu, dan heb ik een Talmud-verhaal verteld. Dan heb ik een verhaaltje uit de Nieuwe Tijd verteld. En dan zeg ik, het worden te veel verhalen. Maar nu komen we tot de tekst. Nu gaat u toch wel eigenlijk begrijpen. Wat is dat nu eigenlijk? Dat bruiloftskleed dat iemand heeft. Kijk, het gaat hier om een groep in Israël die schijnbaar de mindere is. Maar die toch de belangrijkste zijn diezelfde, de herders. Israël was oorspronkelijk een volk van herders geweest. Van mensen die in tenten woonden. En er was een tweede Israël gekomen, die fariseërs en schriftgeleerden die in de steden woonden. En die net deden alsof dat nou het hoogste vorm van het geloof was. En het was een nabloei, het was niet meer het echte. De echte nomade, dat is de gelovige. Die weet dat zijn God met hem meetrekt. En het was een klein gedeelte geworden. En ze deden helemaal niet meer al die ingewikkelde wetten. Maar ze kenden het gebod Gods. En wat in hun hart leefde bij die herders. En als ze in Eufrates velden zijn, dan herkennen ze ook de engelenzang. Die herders hebben één ding in het hart bewaard. Wij zijn van koninklijke afkomst. De schapen. In het beeld Gods. Het is bezoedeld. Hoe dan ook. Er is het volk van Israël dat verkoren is. Om een koninklijk en priesterlijk volk te zijn. Het volk is vernederd tot het ergste toe. Het is onderworpen. Het heeft smaad geleden. Het is vervolgd. Het is door ballingschap is het heen gegaan. Maar er is een gedeelte in Israël. Dat door alle omstandigheden heen, door het gaan langs de wegen en de straten en de heggen en de stegen, één ding bewaard heeft. Het de herinnering, de gedachtenis. Wij zijn van Gods geslacht, in het beeld Gods geschapen. Wij horen tot het volk. Wij zijn geroepen, we zijn vastgeraakt, we hebben gezondigd. We zijn verloren in onszelf, maar God is onze koning. En eens zal hij komen en eens zal hij ons uitnodigen tot de koninklijke bruiloft. En ze hebben bewaard in hun hart het bruiloftskleed. En wat is het bruiloftskleed? Dat is dit, dat ze geweigerd hebben ooit te aanvaarden dat ze een onderworpen volk waren. Ze wisten dat ze de uitverkorenen waren. Ze wisten dat ze mensen waren in het beeld Gods geschapen. In alle omstandigheden hebben ze dat kleinood vastgehouden. Hoe ze ook vielen, hoe er zelfs boze onder waren. Het waren niet alleen goede, het waren goede en boze. Maar één ding hebben ze vastgehouden. Het vertrouwen in de vaste en zekere belofte Gods, dat hij eens zou komen om ze te roepen uit de vernedering. Eens moesten ze klaar zijn. En dat grootste, dat kleinoot van dat bruiloftskleed, die wetenschap van die goddelijke afkomst, van die royaliteit van Gods verbond, van die zekerheid van bij het verbond te behoren, en het vaste en zekere geloof van de verlossende kracht van God, die in zijn Messias, zijn Zoon, het bruiloftsmaal zou aanrichten, dat heeft die mensen in de meest verschrikkelijke omstandigheden, als ze zelfs aan de zelfkant van het leven waren, toch is er iets in ze gebleven van die wetenschap, van die afkomst. En dat is dat bruiloftskleed dat ze door alles heen hebben bewaard. De onverwoestbare hoop, het onverwoestbare geloof. Hij die ons in het verleden in het aanzijn heeft geroepen, als mensen en als degene die tot het verbond behoren. Die God zal ons eens nodigen, nadat het kansloos schijnt, redeloos schijnt, onmogelijk schijnt. Zulke verworde mensen die leven ver weg van wet en alles, toch die hoop hebben ze bewaard als een kleinood, als het bruiloftskleed dat ze ineens gereed hebben, als op die volstrekt onverwachte dag daar de ontmoeting met de koninklijke zenders komt en ze uitgenodigd worden voor de maaltijd. Gemeente, waar slaat dat op? Dat slaat op iedere waarachtige ontmoeting met God in deze wereld. God geeft in deze wereld al heerlijke dingen waar we voor bereid moeten zijn. God geeft een mens ook opdrachten. Het kan zijn dat iemand op de weg komt. En dat je te midden van alles ineens ziet, God komt in die mens tot mij en nu moet ik koninklijk handelen. Moet ik plotseling mijn oude plunje van nederig mens afleggen. En ik moet als een koningskind, moet ik hem tegemoet gaan, want God heeft hem gezonden. En dat zie je soms, broeders en zusters, bij mensen die op zichzelf wel boos lijken en verkeerd lijken. En waar vele mensen op spuwen, maar het blijkt dat ze in een kritieke ogenblik soms naar voren kunnen komen. Op een koninklijke wijze. Kijk, dat zijn de mensen die het bruiloftskleed klaar hebben liggen, klaar voor iedere ontmoeting met God. Het zijn de mensen die ook als die in Jezus komt op de wolken, klaar hebben, omdat ze weten, hij komt en die klaar zijn voor de hemel. Maar het gaat er dus om dat we in het leven en in het uur van onze dood en als de Heer eerder komt op de wolken des hemels, dat we klaar zijn overal waar het Koninkrijk Gods tot ons kan doordringen. Wat is klaar zijn? Klaar zijn is niet dat we brave mensen zijn. Ook niet dat we goed zijn. Goede en boze. Maar het zijn mensen die een bruiloftskleed hebben. Die onverwoestbaar vastgehouden hebben. Deze God heeft ons geschapen in zijn beeld. Hij heeft ons bedoeld om zijn kinderen te zijn. Hij heeft een verbond met ons opgericht. Hij heeft ons laten dopen. Hij heeft zijn naam op onze voorhoofden geschreven. Hij heeft ons door de kracht van het bloed van zijn Zoon beloofd om bevrijd te worden. En ons tot koningskinderen te maken. En die mensen die dat nu hebben volgehouden, die dat zijn blijven vertrouwen, die hebben een bruiloftskleed. Weet u wat het eigenlijk is? Bruiloftskleed, dat is het geloof, het vertrouwen in die God, het onwankelbare vertrouwen. En als je dat klaar hebt, dan kan er heel veel gebeuren in je leven. Dan ben je toch bereid, niet omdat er iets in jezelf is, maar omdat het vertrouwen in deze God, die zich zo geopenbaard heeft in onze Heer Jezus, dat dat nooit, nooit dat vertrouwen bezwijkt. Nu, dan ben je gereed. Of volstrekt willekeurig ogenblik. God kan op zoveel wijze tot je komen. En dan zal het kleed gereed moeten zijn. En dan zit die ene man tussen. En die is zomaar gegaan. Die heeft het al lang vergeten. En die heeft God niet meer vertrouwd. En die heeft het al lang opgegeven. En ook wordt hij er ook nog bij gehaald. Dan komt hij daar in die feestzaal. Zonder geloof. Met een wantrouwen. Op de levende God. Hij heeft die God vergeten. En gewantrouwd. Alles mag je vergooien in je leven. Dat is verschrikkelijk. Als je de dingen vergooit. En al die mensen hadden het vergooid. Ze hadden één ding door alles heen bewaard. Het bruiloftskleed. Ik mag zo niet zijn. Het moet anders. Het is niet natuurlijk. Onze nederige staat. Het hoort zo niet. Het zijn mensen die nooit zijn gewend aan de verschrikkingen van de tijd. Ze hebben zich mee laten slepen. Er is veel gebeurd. Er is Eén ding wat bleef, hun afkomst vergaten ze niet, van die God en de vaste belofte dat hij zou komen. Daarin, dwars tegen alle verstand, dwars tegen alle gevoel in, hebben ze dat vastgehouden. En dat is nu het bruiloftskleed, gemeente. Het geloof, het bruiloftskleed, dat niet gebruikt wordt, bij de vrouwen misschien in zijn gekomen. Bundeltje zo ingepakt, misschien nog met wat verdorde bloemen van de tijd van toen het gebruikt was. Zo zijn er allerlei kleding, hebben we nog over uit onze paradijsstaat. Bevestigd door de prediking van het verbond, maar dat moet er zijn, gemeente. En die man die het niet heeft, zit wel in die zaal, maar die wordt uitgeworpen in de buitenste duisternis. Gemeente, in dit leven, in ons stervensuur, of bij de komst van het koninkrijk, kunnen wij God ontmoeten. Wie zal zeggen, of niet plotseling van ons een daad wordt gevraagd, iets wat ver boven ons uitgaat. Dat God een beroep doet op onze koninklijke afkomst. Komen we dan koninklijk voor de dag? We worden soms zo beproefd om eens in de grote dag waarop wij aanzitten. Datzelfde koninklijke gewaad, dat bruiloftsgewaad, aan te doen. Kunnen nederig leven in onze huizen, in dit leven. We kunnen onder de druk zitten van deze maatschappij. We kunnen zeggen, we weten niet meer hoe het moet, want het wordt steeds goddelozer. Maar we kunnen iets bewaren van die zekere hoop, onze afkomst en onze toekomst. En dan kunnen we soms op dat bewaarde bruiloftskleed staren en denken dat we het eens in volle grootheid en glorie en dankbaarheid mogen dragen als Jezus op de wolken komt en de grote maaltijd aanricht. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelegd in hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu tenslotte met elkander van Psalm 130, het vierde vers, Psalm 130, vers 4. ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.